Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, de Heere is waarlijk opgestaan. Halleluja. Laten we samen zingen de bekende psalm die ook meestal met Pasen gezongen wordt. Psalm 118, vers 11 en vers 12. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers, de mensen die het zagen gebeuren, van God ten hoofd des hoeks gelegd. En ook het 12e, dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. 118, 11 en 12.
Thank you.
Gemeente, na de wet van Heere God, waar we ook op deze eerste paasdag naar mogen luisteren, zingen wij Psalm 96, het zesde vers. Psalm 96, vers 6. Aanbid hem nederig al uw leven. Maar stellen wij ons nu eerst onder de tucht, maar ook onder de belofte van de heilige wet van de Heere God. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. Dat is het oudtestamentisch Pasen. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen gehouden heeft, heeft deze wet als volgt samengevat: gij zult lief hebben de Heer uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We lezen vanmorgen twee gedeelten uit de Bijbel. En allereerst lezen we het Paasevangelie uit Matteüs. Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 28, vers 1 tot en met 10. Matteüs 28, vers 1 tot en met 10. waar we lezen over de opstanding en de ontmoeting die de Heer Jezus heeft met de vrouwen. En daarna willen we gaan lezen uit de brief aan de Korintiërs, de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 15, de eerste 11 versen. Dat is de lezing uit de brieven. Brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 11. Maar nu eerst Matthäus 28, vers 1 tot en met 10. En daar lezen we het heilig woord van de Heere God als volgt. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen naar het graf, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt. Zoals hij gezegd heeft: kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft, en ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap. En ze snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen ze weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hen tegemoet en zei: wees gegroet. Ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen: wees niet bevreesd. Ga heen. Bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij mij zien. Tot zover de eerste schriftlezing, gemeente, nu dan uit de brief aan de Korintiërs, de eerste brief, hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 11. Eerste Korinthebrief, hoofdstuk 15, de verse 1 tot en met 11. En daar lezen we datzelfde paasevangelie als volgt. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Cefas en daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meeste nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En ten laatste van alle is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. Integendeel, ik heb me meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij, Zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Gemeente, als uitgangspunt voor de preek neem ik het vierde vers van deze schriftlezing. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. Tot zover ook de uitgangspunt voor de preek. Gemeente, dan willen we nu het aanzicht van de Heer God zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. Heere Jezus, u bent niet in het graf gebleven. En dat mogen we elke zondag gedenken, maar toch wel in het bijzonder vandaag, op deze eerste paasdag. En Heere Jezus, wilt u dan zelf ons ook ontmoeten, zoals u eenmaal de vrouwen ontmoet hebt? Nou, bij ons dan weliswaar niet in lichamelijke vorm en toch niet minder werkelijk. Als u door uw woord en door uw geest tot ons komt, in de verkondiging van het paasevangelie, Heere, raak ons hart aan. Ja, raak ons aan tot in het diepst van ons bestaan. Omdat we u, de levende, de opgestane, mogen ontmoeten vanmorgen in deze dienst. Heere, wat een wonder dat u opgestaan bent. En dat wij dat heerlijke woord mogen horen. En geef dat wij daar houvast aan hebben of aan krijgen. Dat werkelijk, Heere God, dit de boodschap zal zijn die ons leven doel, zin, inhoud geeft. Er zijn zoveel stemmen. Er zijn zoveel dingen die er op ons afkomen elke dag weer opnieuw. Maar dat toch dat paasevangelie alles zal overheersen. De Heere is waarlijk opgestaan, dat de grondtoon van ons hart mag worden. Heere, wij danken u dat dat gebeurd is. We mochten op de Goede Vrijdag al horen, Heere Jezus, dat u de dood overwon. En u hebt dat ook bewezen op de eerste paasdag. Heere God, zo willen wij u bidden om een zegen over deze dienst. Komen wij tot u. We blijven, Heere God, zolang wij hier beneden zijn, aan de machten van de dood onderworpen. En het lijkt soms ook wel om ons heen dat er met Pasen niets veranderd is. Maar geef toch dat wij beter zullen weten. Dat we het ook vanmorgen mogen ervaren. En Heere, wil dan ook uw wereld in nood gedenken. Waar zoveel machten ook zich groot maken. Machten die zich ook verheffen tegen u. Dan bidden we ook vanmorgen in het bijzonder wel voor de vervolgde christenen. Ook voor christenen die in het geheim haast samen moeten komen of met veel bewakingsmiddelen, zoals in Egypte. Heere, wilt u ook geven dat ondanks al die maatregelen die nodig blijken te zijn, dat toch ook christenen daar zonder vrees bijeen mogen zijn, omdat ze weten dat u de dood overwon. En Heere, laat ook vandaag nog het bloed van de martelaar, het zaad van de kerk zijn. Heere, wij willen u zo opdragen, ook de gespannen toestand in de wereld. Als er bommen gegooid worden, hier en daar in Syrië en Afghanistan. Als het ook spant, Heere God, dan in Noord-Korea, de situatie daar. Ach, Heere God, we kunnen ons er zorgen om maken. En geef toch dat wij onze ogen mogen slaan op u, Heer Jezus, wetende dat u het lam bent dat overwon en dat u de rol van de geschiedenis ontvangen hebt en dat u de zeven zegelen mag verbreken en verbroken hebt. En zo rolt de geschiedenis zich af tot het moment van uw wederkomst. Heere, geef dat wij ook u mogen zien als de machthebbende van morgen. Dat u het ook zult zijn in ons leven. Heere, wees ook met ons in de dingen waar wij mee worstelen, heel persoonlijk. Het kan zoveel zijn in ons bestaan, in ons leven, wat ja, wat het moeilijk maakt. Verdriet, pijn, ziekte, depressie. Heere God, maar u weet ervan. En ook die machten. En ook al dat gebrekkige. Daar komt eens een einde aan. Voor alle die u lief hebben. Heere, geef dat wij dat ook mogen zijn. Dat we u werkelijk lief mogen hebben. Maar nog meer, dat we mogen weten. Dat u ons lief hebt. Dat u zichzelf daarom gegeven hebt. Voor mensen die niet naar u vroegen. Voor verloren mensen. Maar dat u daarom ook de dood hebt overwonnen. Heere God, zo kent u ons allemaal. En zo weet u precies wat er in ons hart leeft. Ook vanmorgen, wat we ook vanmorgen nodig hebben. Vanuit de verkondiging wil het ons schenken. Heere, we dragen zo alles aan u op wat op uw zegen wacht. We bidden ook voor de zendingsexpeditie, voor het zendingswerk, wat mag gebeuren. We denken in het bijzonder aan Jaap en Marieke vanmorgen. Heere, wilt u ook als zij een aanvraag hebben ingediend om een zaak te beginnen, geven dat ook goed mag gaan, dat er ook vergunningen verleend worden. De overheid heeft hen in de gaten. Heere God, geeft u toch dat doorgang mag vinden en dat zij zo ook daar levende getuigen van u kunnen zijn in een land wat gesloten is. We bidden nu voor Yeti, waar wij ons geld ook voor in mogen zamelen. Diaconale project. Heere, wees ook met haar en geef haar ook alles wat zij nodig heeft. Ook als zij haar werk daar doet. Heere, zo dragen we alles aan u op. We bidden u voor gemeentelid wat in het huwelijk trad voor Marta. Heere God, wilt u haar ook gedenken samen met haar man. En geef hen ook uw leiding, Marta en David, dat ze ook, Heere God, uw zegen toch mogen krijgen en ervaren, ook in hun huwelijk. Heere God, wij bidden u om uw zegen en uw hulp. Niet omdat wij iets verdienen. We hebben zo dat bloed van de Heer Jezus nodig. We bidden het u dan ook alleen in zijn naam. Amen. Gemeente, laten we, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de GZB en voor de instandhouding van de eredienst en voor het kerkgebouw, laten wij gaan zingen uit Psalm 16, vers 5 en vers 6. Psalm 16, vers 5 en 6. Als inleiding op de preek. Gemeente, vanmorgen wordt het ons weer verkondigd. De Heere is waarlijk opgestaan. De Heer Jezus is gestorven. Hij is begraven. Maar daar bleef het niet bij. Hij stond ook op uit de dood. En de engel heeft het tegen de vrouwen gezegd, hij is hier niet, want hij is opgewekt zoals hij gezegd heeft. Gemeente, dat de Heer Jezus opgewekt is uit de dood, het is een groot wonder. Met gevolgen tot op de dag van vandaag, want dat wil dus zeggen, hij leeft. Hij is niet in de dood gebleven, hij leeft en wij hebben dus ook, gemeente, een levende heiland. Wat is dat een grote, wat is dat een heerlijke troost. De Heer Jezus overwon. Hij overwon alle machten die geen enkel ander mens kon overwinnen, u niet en ik niet. Al die machten van het kwaad en van de duisternis. Al die machten waarin je, ja, die je kunt zien in de wereld om je heen, maar waar je ook in je eigen persoonlijke leven tegenaan kunt lopen, waar je soms zelfs op stuk kunt lopen. Maar hij heeft ze overwonnen. Christus triomfeert. Dat bewijst de paasmorgen als hij opstaat uit het graf. De dood verslagen is, die dood, hè, die zo onafwendbaar is, zo onafwendbaar lijkt. Waar we allemaal een keer mee te maken krijgen. We moeten allemaal een keer sterven. En misschien is er vanmorgen wel een jongen of een meisje in de kerk die daar ook bang voor is soms. Die daar misschien ook wel enge dromen over heeft. Nou jongens en meisjes, als jij wel eens bang bent voor de dood of voor iets anders, ja, dan mag je onthouden, de Heer Jezus heeft de dood overwonnen. De Heer Jezus is zo machtig. Dat wat niemand kan tegenhouden, de dood, dat heeft hij overwonnen. En als jij soms bang bent, dan moet je daar maar aan denken. Dat de Heer Jezus alle macht heeft. En zeg het ook maar tegen de Heer Jezus. Heer Jezus, ik ben bang. Ik ben zo bang, maar Heer, helpt u mij. Want ik weet, Heer Jezus, dat u sterker bent dan de dood. Bij de Heer Jezus ben je veilig. En alles wat je soms dwars zit en wat je moeilijk vindt. En als je bang bent, dan mag je dat aan de Heere vertellen. Dat is toch ook heel mooi, hè? En dat heeft er ook mee te maken dat hij de levende is. Dat je tegen hem kunt spreken. Hij is wel in de hemel, maar hij hoort jou. Heer Jezus is zo machtig. Hij heeft de dood haar macht afgepakt. Want hij heeft de straf op de zonde gedragen. Door de zonde had de dood macht over u en over mij. En zouden wij voor altijd in de dood moeten blijven. Maar de Heer Jezus haalde de prikkel uit de dood weg. Zo staat dat ook in dit hoofdstuk. Hoofdstuk 15 aan de Korintiërs. Aan het einde van het hoofdstuk. Dood, waar is uw prikkel? En omdat hij de zonde betaalde, daarom kon de dood hem ook niet vasthouden. Hij heeft door zijn betaling de dood verslagen. En ze moesten hem loslaten op de paasmorgen. Wat een vreugdevolle boodschap, wat een heerlijke boodschap. Als je overrompeld kunt voelen. Als je overrompeld kunt voelen door de machten van het kwaad en van de duisternis. Die het soms ook lijken te winnen, ook wel in je eigen leven misschien. En dan toch te weten en te mogen geloven op grond van het paasevangelie. Het kwaad heeft niet het laatste woord. De Heer Jezus heeft het laatste woord. Hij die de eerste en de laatste is. Hij overwon. Hij overwon door zijn kruis. Hij overwon door zijn opstanding en hij leeft. Hij is de zaligmaker en hij wil vanmorgen ook u, ook jouw zaligmaker zijn. Niet omdat wij dat verdienen, maar uit genade, uit pure genade. Hij kan en wil redden van het grootste kwaad, de vervreemding van God, de zonde. Waardoor je ook van jezelf vervreemd bent soms. Waardoor je ook geen mens meer ben zoals God de mens bedoeld heeft. Daar redt hij van. Zonder de dood en de hel. En hij kan brengen tot het hoogste goed waarvoor we geschapen zijn, waarvoor we gemaakt zijn. Het loven en het prijzen van de Heer, het kennen van God, de gemeenschap met God. De opstanding van de Heer Jezus uit de dood verandert alles. Alles. Of misschien moet ik het nog anders zeggen. Misschien moet ik het zo zeggen, gemeente. De uit de dood opgestane Heere. Hij verandert alles. En door het geloof in hem als de zaligmaker komt ook alles in je leven. In een totaal ander daglicht te staan. Komt heel de werkelijkheid in een ander licht te staan. De opstanding van de Heer Jezus. Wat is het een cruciaal moment naast het kruis. Zo wezenlijk, het onderdeel van ons geloof. Zijn opstanding, alles staat en valt ermee. Ook in ons leven. Nou gemeente, als dat in één hoofdstuk naar voren komt, dan is het natuurlijk wel hoofdstuk 15 van die eerste brief aan de Korintiërs. Daar gaat het zo uitgebreid over de opstanding van de Heer Jezus. En Paulus die maakt het meteen in de eerste verse van dat hoofdstuk ook duidelijk. Dat de opstanding de kern is. In ieder geval bij de kern hoort. Van het evangelie, van dat goede nieuws wat Paulus overal verkondigde. Maar die ook alles voor over had. Zijn eigen leven maakte hem niet uit. Hoe ver hij moest reizen maakte hem niet uit. Al geeselden ze hem, al sloegen ze hem, al doden ze hem. Dat evangelie moet iedereen weten, moet iedereen horen. Zegt het alle dat hij leeft. Dat hij verrezen is. Gemeente, Paulus heeft het daar zo vaak over, hè, in zijn brieven, over het evangelie. Als u thuis een concordantie hebt, of misschien ook wel een computerconcordantie, of misschien de Bijbel-app of zo, dan moet u maar eens nazoeken hoe vaak dat woord evangelie in de Bijbel voorkomt. Paulus, die heeft het daarover. En waarom? Nou, zegt hij, dat is zo belangrijk. Daar hangt uw zaligheid vanaf. En jouw zaligheid. U wordt daar zalig door, schrijft hij in vers 2 van hoofdstuk 15. En dan gaat hij ook uitleggen wat dat evangelie inhoudt. In de versen 3, 4 en 5 en volgende. En daar schrijft hij, want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Ik ben maar een kanaal wat het doorgeeft, zegt Paulus. Ik heb het ontvangen van de Heere zelf. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. Daar begint het mee. Hij moest sterven. Om begraven te kunnen worden. Om ook weer op te kunnen staan. Want dat is het volgende in vers 4. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag. Overeenkomstig de schriften. Het Oude Testament heeft het al voorzegd. En, zegt Paulus er ook nog bij, dat hij verschenen is. En dan somt Paulus een hele reeks van getuigen op. Van mensen aan wie de Heer Jezus verscheen. Nou, dat is het evangelie. Het goede nieuws. U moet weten, gemeente, wat het evangelie is. Voor uzelf. Voor uw zaligheid, maar ook om het aan een ander uit te kunnen leggen. Het goede nieuws dat de Heer Jezus gestorven is voor onze zonde. Begraven is en opgewekt. Een heel korte samenvatting, maar eigenlijk alles zit daarin en komt daaruit voort. Maar er hoort ook bij, en dat zegt Paulus hier dan toch, dat hij verschenen is. Dat hij verschenen is, zodat dat goede nieuws ook duidelijk zou worden. Hij verscheen, zodat het bleek echt waar te zijn, wat de engelen zeiden. Die vrouwen en die discipelen, en alle die hem gezien hebben, die hoefden het niet te doen met het woord van een engel. Dat zou eigenlijk, als je daarover nadenkt, zou dat genoeg moeten geweest zijn. Hè? De Heer Jezus had het zelf al gezegd. Ik zal opstaan uit de dood. Het stond in de schriften, zegt Paulus. Het stond in het Oude Testament. Bijvoorbeeld in die Psalm 16. Hè, die ook getuigt van de Heer Jezus. Die ook ligt op zijn lippen. Zoals alle psalmen. Nou, dat zou toch genoeg moeten zijn. Als er dan ook nog een engel komt die dat verkondigt. Kijk, hij is werkelijk opgestaan.
dan zou dat toch genoeg moeten zijn? Hadden ze hem helemaal niet meer hoeven zien? En toch, gemeente, hij verscheen. Hij wilde verschijnen. Hij wil het nog meer bevestigen, zodat niemand er meer aan hoeft te twijfelen. Deze eerste getuige van zijn opstanding. En Paulus noemt een hele reeks van die verschijningen. En het is wel opvallend, gemeente, dat hij niet alle verschijningen noemt. Bijvoorbeeld die verschijning aan de vrouwen, waar we vanmorgen ook van gelezen hebben, die noemt hij niet. Had Paulus die ook niet kunnen noemen, hè? Dat had zijn zaak toch nog sterker gemaakt. Nou, er zijn heel wat redenen verzonnen waarom Paulus die nou juist niet noemt, die verschijningen. En nog wel andere verschijningen ook, de Emmausgangers. Waarom zou hij dat gedaan hebben? Nou, ik ga niet al die redenen noemen, al die mogelijke redenen. Ik zal er één noemen, één mogelijke reden. En gemeente, dat is omdat Paulus het hier vooral heeft over verschijningen aan mensen die ook later apostel geworden zijn. Die door de Heer Jezus ook als officiële getuigen van zijn verschijning zijn aangesteld. Het apostolisch getuigenis. Hij is opgestaan. Gemeente, daar mogen wij het mee doen. Zij hebben Christus gezien. En hebben van hem de opdracht gekregen. Om het te gaan vertellen dat hij leeft. Gaat u dat maar na. Paulus begint met de verschijning aan Petrus. Een apostel. Hij sluit af met de verschijning van de Heer Jezus aan zichzelf. Paulus was ook een apostel. Ja, hij noemt zichzelf wel de minste van de apostelen. Niet waard om een apostel genoemd te worden, want hij had de gemeente van God vervolgd. En toch, ook deze vervolger van de gemeente mocht een ooggetuige van de Heer Jezus zijn. Weliswaar nadat de Heer Jezus al naar de hemel gevaren was. De enige apostel die Christus gezien heeft, aan wie Christus verscheen, nadat hij in de hemel was opgenomen. En daarom noemt Paulus zich ook een ontijdig geborene. Eigenlijk had het eerder moeten gebeuren, maar Paulus was nog een vijand. Toen Christus opstond en Christus maakte hem van een vijand in een verkondiger van dit evangelie. Paulus noemt de 12. Dan doet hij de discipelen mee. Allemaal apostelen. Hoewel Judas er niet meer bij was, ze bleven de 12 heten. Hij noemt Jacobus, ook wel bijzonder, gemeente, Jacobus. De broeder van de Here, zo wordt hij in de Bijbel genoemd. Nou, even afgezien van de vraag of Jacobus werkelijk ook een zoon van Maria was. Of dat het toch een neef van de Heer Jezus was, een familielid. Dat woord broeder kan ook verwante betekenen. Een neef waarschijnlijk dan. Maar gemeente, in ieder geval is het bekend vanuit de evangelie dat Jacobus, toen de Heer Jezus nog op aarde was, niet geloofde dat hij de Messias was. En toch aan hem verschenen. Eigenlijk is die verschijning aan Jacobus net zo indrukwekkend geweest. En net zo bijzonder geweest als die verschijning aan Paulus. Want ook Jacobus onderging daardoor een totale verandering. En na Pasen komen we hem in het boek Handelingen tegen. Ook als een discipel. Als een apostel zelfs. Predikant van de gemeente te Jeruzalem. En dan noemt Paulus ook nog die 500 broeders op eenmaal. Nee, dat waren natuurlijk niet allemaal apostelen, dat is waar. Maar blijkbaar kon Paulus deze verschijning, die hij als middelste verschijning noemt, toch niet laten liggen. Want dan legt hij er ook de nadruk op dat er van die 500 mensen de meeste nog in leven zijn. Nou zegt hij, ga het maar navragen tegen die mensen daar in Korinthe. Ga het maar navragen of het echt waar is wat ik zeg. Ze kunnen het nog getuigen. En wij zouden tegenwoordig zeggen, doe een fact-check. De feiten. Dit zijn de feiten, zegt Paulus. Paulus lijkt het in dit hoofdstuk vooral te gaan om de verkondiging van het evangelie. De verkondiging van de opstanding van de Heer Jezus door hen die daardoor door de Heer aangesteld zijn. Dat is ook een wezenlijke schakel in het geheel. Niet alleen dat de Heer Jezus is opgestaan, maar ook dat het u verkondigd wordt, gemeente. Het is ook niet genoeg om thuis uit je Bijbel te lezen. moet ons verkondigd worden. Aangezegd. Paulus die zei het, wat zou ik eraan hebben? Luther zei het, wat zou ik eraan hebben als de Heer Jezus geboren was, als de Heer Jezus al dat werk volbracht had. Als hij was opgestaan uit de dood en het was mij niet verkondigd. Gemeente, het wordt ons verkondigd. Daar begint dit hoofdstuk ook mee. Paulus die schrijft in vers 1 van dit hoofdstuk. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb. Tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Paulus die wijst er nog een keertje op. Hoe het gegaan is, toen hij in Korinthe kwam, dat hij met deze boodschap kwam, van kruis en opstanding. Je kunt het lezen in Handelingen 18. En zo schrijft Paulus. Ik heb jullie het evangelie verkondigd en jullie hebben het aangenomen. Dat wil zeggen, ze hebben het geloofd. En nu staan jullie daarin, zegt hij. De mensen in Korinthe die hielden aan dat goede nieuws over de Heer Jezus vast. Ze bleven daarin staande. En zegt Paulus, daardoor, door dat evangelie en door het geloof daarin, zullen jullie ook zalig worden. Ja, dan moeten jullie het wel vasthouden zoals ik het jullie verkondigd heb. Jullie zullen er zalig door worden, zegt hij. Mensen, dat is meteen wel iets om bij stil te staan. Het evangelie is het middel om zalig te worden. Gods middel tot zaligheid. Omdat in het evangelie de weg van de zaligheid wordt aangewezen. Omdat in het evangelie de Heer Jezus Christus ons wordt geopenbaard. In de kracht van de Heilige Geest. Het is alleen door het evangelie dat we de Heer Jezus kunnen leren kennen. En zo in hem kunnen geloven. En het is door het geloof in de Heer Jezus en in zijn volbrachte werk dat er zaligheid is. Ja, jullie moeten het vasthouden, zegt Paulus, zoals ik het jullie verkondigd heb. Alleen dan kun je er zalig door worden. Blijf bij dat zuivere evangelie, wijk er niet van af. Als jullie niet bij het evangelie blijven zoals ik het verkondigd heb, zoals ik het gebracht heb. Als jullie ermee gaan rommelen en mee gaan knoeien. Ja, dan hebben jullie tevergeefs geloofd, zegt Paulus. Het is wat. Paulus wijst hier op de mogelijkheid dat er voor een tijd geloof gehecht wordt aan het evangelie. Maar dat later blijkt dat het een leeg, een ijdel, een vergeefs geloof is. Het was maar voor eventjes. Het was niet het geloof dat bij het evangelie blijft. Dat het volhoudt. Dat volhardende geloof. Gemeente, dat kan dus. Hè? Dat kan dus. Dat mensen voor een tijdje geloven. Maar op een gegeven moment gaan ze een heel verkeerde kant op. Ze blijven niet bij het evangelie. Een geloof blijkt dus ook niet het geloof te zijn waardoor je zalig wordt. Het zaligmakende geloof. Wat een waarschuwing, hè, van Petrus, van Paulus, toch? Ja, zegt iemand, daar word ik eigenlijk wel een beetje bang van. Want dat betekent dus dat ik kan denken dat ik een echt geloof heb. Ik ben misschien wel heel enthousiast en zo, maar straks blijkt het nog dat ik afval. En dat het niet dat echte geloof was. Ja, inderdaad, dat kan. Daar word ik wel een beetje onrustig van, daar word ik een beetje bang van. Nou gemeente, dat is ook de bedoeling van Paulus. Is dat de bedoeling? Angst is toch een slechte raadgever? Nee. Gemeente, het is niet altijd een goede raadgever, dat ben ik helemaal met u eens. Maar soms toch wel, laat ik een voorbeeld geven. Als een vader of moeder een kind waarschuwt om zijn hand niet in de vlam van een kaars te steken, dan is dat heel verstandig. Ja, want je wil niet dat je kind met brandwonden naar de EHBO-post moet. Daar kun je terecht bang voor zijn, toch? En het is ook goed als dat kind een beetje angst heeft om niet aan die brandende kaars te gaan zitten, hoe verleidelijk en hoe interessant het vlammetje er ook uitziet. Blijf dan maar uit de buurt. Gemeente, waarschuwen, dat heeft altijd iets met angst te maken. Paulus waarschuwt. Hij waarschuwt de Korintiërs om aan het evangelie vast te houden, zoals hij het hen verkondigd had, omdat ze anders niet zalig zullen worden. En hij doet het in de hoop dat ze inderdaad een beetje bang zullen zijn. Om dat evangelie los te laten. Om niet zalig te worden. En dat ze daarom in tegendeel aan het evangelie vast zullen houden. Gemeente, het is natuurlijk verschrikkelijk als angst je leven beheerst. En dat is ook de bedoeling niet. Maar het is wel verstandig om bang te zijn voor de dingen waar we bang voor moeten zijn. Geloof het evangelie, maar blijf ook bij het evangelie. Zo zult u zalig worden. Gemeente, nemen we deze waarschuwing van Paulus ook vanmorgen ter harte? Of is dit geen gevaar wat ons zou kunnen bedreigen dat we zeggen, nou ja, goed, natuurlijk de Heer Jezus opgestaan, maar we blijven niet bij het evangelie. We zijn toch niet beter dan die mensen in Korinthe? Ik heb er in mijn leven de voorbeelden van gezien hoor. Mensen die het dachten. Echt te geloven, maar niet zich aan deze vermaning van de apostel hielden. En op drift raakten. En het evangelie kwijtraakten. Kun je bang van worden? Ja, dat is waar. Heeft u het ontdekt in uw hart? Heer, ik blijf vanuit mezelf geen seconde staande. Ik ben niet zo'n volhouder. Ook de volharding is een gave van God. Kijk, als het aan mij lag, dan zou ik het evangelie niet behouden. Het is een wonder dat ik het mocht geloven. Het is ook een wonder als ik erin volhard. Als ik door de Heer bewaard word, dat is ook genade van Hem. En gemeente, daarom mogen we dat ook van Hem verwachten. En we mogen bang zijn voor ons eigen hart, maar we mogen vertrouwen op de Heer. Gemeente, vertrouw ook niet op alles wat er in het verleden gebeurd is, in uw leven. Je bent nog niet tevreden als je jezelf misschien kan herinneren hoe, misschien wel heel lang geleden, het evangelie voor het eerst voor je openging. Dat moment dat je als een totaal verloren zondaar de Heer Jezus voor het eerst mocht zien in de belofte. En dat ook dat geloof in je hart ontstak. En dat het doorbrak in je hart misschien nog zo schuchter. Maar toch, gemeente, het is toch niet bij één keer gebleven, hoop ik, in uw leven. Dat u Hem ontmoet hebt. Nee toch? Blijven bij het evangelie. Dat betekent niet één keer geloven, dan is het klaar. Dat is steeds meer ontdekken in dat evangelie. In de kern, ja. In zijn werk. In zijn volbrachte werk. Steeds meer ontdekken van de Heer Jezus. Ook meer ontdekken hoe een vreselijk mens je zelf bent. En dan elke dag uit dat evangelie leven. Uit dat evangelie putten. Elke dag gelovig werkzaam zijn met die belofte van dat evangelie. Of heb u geen behoefte aan een evangelie? Heb u geen behoefte vanmorgen aan goed nieuws? Nooit behoefte aan gekregen ook, omdat u misschien uzelf helemaal niet als een zondaar ziet. Maar eigenlijk best een goed mens, ik doe eigenlijk goed mijn best. Voor veel mensen is het evangelie, geen goed nieuws. Voor jou wel? Dat kruis op Golgotha, het sterven van de Heer Jezus, voor onze zonde, dat opstaan uit de dood, is het echt goed nieuws voor u, voor jou? Of is het geen goed nieuws omdat je van het slechte nieuws niet weten wil? Kan natuurlijk ook. Het slechte nieuws, dat Gods toren vanwege onze zonde terecht op ons bestaan ligt. Bij het evangelie blijven, zoals Paulus dat verkondigd heeft. Er iedere dag uit putten, dat kan alleen als je blijvend zondaar blijft. Niet hoog over jezelf gaat denken, niet een bekeerd mens wordt. Maar als een arme uit genade zijn hulp nodig hebt. Blijven bij dat zuivere evangelie, volharden in het geloof. Dat heeft ook te maken met telkens weer dat evangelie horen. Ja, horen. Daarom heb je ook de prediking van het evangelie zo hard nodig. Heeft u het ook zo hard nodig, gemeente? Ik wel. Ik wel. Ik mis het. Ja, ik mag zelf veel voorgaan, maar ik kan er soms ook zo naar verlangen om in de kerk te zitten, gemeente. Ik heb het nodig. Volharden. In het gebed, in het Bijbel lezen, In het contact met anderen die ook de Heere mogen vrezen om opgescherpt en aangescherpt te worden. Om niet af te dwalen van het evangelie door alle gedachtenspinsels en kronkels. Blijven, zegt Paulus, zoals ik het jullie verkondigd heb. En dan gaat Paulus op een meesterlijke manier die opstanding van de Heer Jezus duidelijk maken in dit hoofdstuk. En het enorme belang daarvan. Wat is het fundamenteel? Paulus zegt zelfs in dit hoofdstuk, als het er niet was. Als de Heer Jezus niet was opgestaan, dan waren we de meest ellendige van alle mensen. Maar hij is opgestaan. Het keerpunt in de geschiedenis. De ultieme overwinning. De opstanding. Verlossing en bevrijding. Nee, gemeente, niet alleen als een gebeurtenis uit het verleden, niet alleen als een gebeurtenis van 2000 jaar geleden. Dat ook. Zeer zeker. Zijn opstanding en wat hij daarmee tot stand bracht. Dat is één keer en voor altijd gebeurd. De machten zijn verslagen, al woeden ze nog, tegen God en tegen zijn volk. Maar gemeente, het heeft ook toch een gevolg voor het leven van iedere dag. Door dat lege graf is alles veranderd, ik zei het al. Die enorme goddelijke kracht waarmee God de Vader zijn Zoon uit de dood heeft opgewekt. Die kracht van Christus' opstanding, die werkt ook vandaag in het leven van mensen, van verloren mensen in zichzelf. Die kracht van Christus' opstanding, daardoor is er een heel nieuw leven mogelijk. Het is door die kracht dat mensen vernieuwd worden. Dat ze een totaal ander leven krijgen. Niet langer een leven zonder God, maar een leven met God. In alle afhankelijkheid, in alle nederigheid. Een leven met Hem. Heeft u zo'n leven, gemeente? Is dat je leven geworden? Uit genade. Door de opstanding van de Heer Jezus is het mogelijk om werkelijk christen te worden. Om ook christelijk te leven, dag in dag uit te leven met de Heere. Wat heeft het dan gevolgen? Dat werkt wat uit in je bestaan, dat werkt wat uit in de beslissingen die je neemt. Dat wil heel je leven doordringen, meer en meer. Gemeente, wat een kracht zit er in het werk van de Heer Jezus. Wat een kracht in zijn bloed, maar wat een kracht ook in zijn opstanding. En we hoeven niet onze eigen krachtbron te zijn in het leven. Je hoeft niet jezelf bij elkaar te trekken en je best te gaan doen. Nee. Welzalig hij. Welzalig zij. Die al zijn hulp of haar hulp en kracht, o Heere, alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Gemeente, de apostel Paulus gaat het daarom. Vooral daarom dat de opstanding van de Heer Jezus ook uitzicht geeft over dood en graf heen. Een vaste en een heerlijke hoop voor de toekomst. De Heer Jezus is de eerste van alle mensen die uit de doden is opgestaan. Hij is de eerste, maar er zullen er vele volgen op de jongste dag. Dat moeten we met Pasen altijd goed bedenken, gemeente. De Heer Jezus is maar niet teruggekomen in dit leven. Het is niet een soort reanimatie of zo. Nee, hij is door de dood heen gegaan. De dood die zo ondoordringbaar was. Hij kwam aan de andere kant van de dood, mag ik het zo zeggen, tevoorschijn. En hij zo bracht hij het leven en de heerlijkheid aan het licht. Hij baande een weg waar geen weg was. En hij leeft en hij zal nooit meer sterven. De dood heeft geen macht meer over hem. Het verderf heeft geen macht meer over hem. De Heer Jezus is verheerlijkt door zijn opstanding. De menselijke natuur van de Heer Jezus, waar die goddelijke kracht in gewerkt heeft, is niet meer onderworpen aan het lijden en aan de vergankelijkheid. De Heer Jezus leeft op zo'n manier in de heerlijkheid. Gemeente, voor ons nog onbevattelijk, maar wel een belofte voor iedereen die door het ware geloof van de Heer Jezus verbonden is. Als u aan hem verbonden bent, als jij aan hem verbonden bent, dan zal je datzelfde wonder wat de Heer Jezus meegemaakt heeft ook meemaken om zijnentwil. Als de Heer Jezus straks terugkomt op de wolken van de hemel, we weten niet hoe lang het nog duurt. Misschien is het wel heel snel. Dan maakt hij door zijn opstandingskracht alles nieuw. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En wat een wonder als je daar ook zal mogen zijn. Op die nieuwe aarde waar God de eer weer krijgt. Die hij waard is, kun je daarnaar verlangen. Verlangt u daar wel eens naar? U, jij? Omdat je elke keer weer zoveel last hebt. Van de machten van het verderf. En van de zonde in je leven. De Heer Jezus heeft daarmee gestreden zijn leven lang. Ieder kind van de Heer heeft een strijd met de machten. Heeft een strijd met zijn oude mens. De Heer Jezus had daarin de grootste strijd. En behaalde de overwinning. Op de morgen van de opstanding was dat achter de rug. En voor heel zijn volk komt dat moment waarop ze aan het einde van de strijd komen. Maar alleen maar de lof en de dank en de eer en de aanbidding van de drie enige God overblijft. Kun je daar naar hunkeren, gemeente? Dat je verlangen is te komen tot dat doel waarvoor je geschapen bent. De Heere verheerlijken zonder enig gebrek, storeloos, in de eeuwige gemeenschap met hem. Zalig. Dat is zaligheid, gemeente. Door de opstanding van de Heer Jezus is er nu een begin gemaakt. Met dat leven. Daar kun je nu al in delen. Nu nog gebrekkig, onvolmaakt. Maar zijn opstanding is er de garantie van. Eenmaal breekt dat moment aan. En als u nu al de dood vond in uzelf en het leven zocht buiten uzelf en vond in de Heer Jezus, dan mag u straks eeuwig daarin delen. Gemeente, wat een wonder. Dit zijn de dingen waar de apostel Paulus over schrijft in dat heerlijke evangelie. In die wonderlijke brief aan de Korintiërs in dat 15e hoofdstuk. U wordt zalig. Als u in dat evangelie Christus ontmoet, in hem gelooft en het bewaart, zoals ik het u verkondigd heb. Amen. Gemeente, laten we samen zingen Psalm 30, vers 2. Psalm 30, het tweede vers.
Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere, wij danken u voor dit evangelie. En wij danken u dat u hier in ons de weg wijst tot de zaligheid. Dat u ons wijst op uw Zoon, de Heer Jezus. Heere, dan kunnen we niks meer van onszelf verwachten. En dan hoeven we ook niets meer van onszelf te verwachten. Als we het maar eens worden met u. Dat we verloren zijn. Maar als we ook, Heere, hem, de opgestane levensvorst, mogen ontmoeten, mogen omhelzen. In dat evangelie door een waar geloof. Heere, we danken u dat u ons dat ook schenkt. Ach, er is ook niets van ons bij, Heere. We hoeven het zelfs niet uit onszelf te halen om het vol te houden. Want u wil ons vasthouden. Heere, we danken u daarvoor. Dat u zo die getrouwe God bent. Die onze hand wilt vatten. Die ons beet wil grijpen. Ook in de verkondiging van het evangelie uw handen uitgestrekt hebt naar mensen die vanuit zichzelf niet willen. Want dat moeten we ook eerlijk zeggen, Heere. Maar u wil wel. U bent de gewillige. Zoals we dat ook op de Goede Vrijdag mochten horen. Heere, geef ons zo alles wat we nodig hebben. U geeft ons in dat evangelie alles, maar geef ons daar ook dan bij dat ware geloof door de werkingen van de Geest. We mogen u danken dat die Geest ook uitgestort is met Pinksteren. Zo zijn ook al die heilsfeiten weer met elkaar verbonden, Heere. Eén kan niet zonder het andere. En we danken u, Heere Jezus. Dat u in de hemel bent en aan de rechterhand van uw Vader zit en daar ook bidt. Voor mensen die misschien zelf niet eens bidden kunnen. Ach, Heere God, u bent groot. U bent goed. U bent heerlijk. U bent heilig. En daarom komt uw naam alle lof en dank en eer in aanbidding toe. U bent het zo waard om dat te ontvangen. Heere, mag er in ons hart iets van die lofzang ook vanmorgen geboren zijn. Of ook weer aangewakkerd zijn. En dat zo, Heere God, uw lof gehoord wordt vandaag en eens alom. Heere, we bidden om uw genade. We bidden om een goede en een gezegende eerste paasdag. Gedenk ons bij alles wat er ook vandaag op ons pad komt. Heere, we hebben u nodig. En we belijden en bidden dit. Om het offer. En door de opstanding. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog van Psalm 68 vers 2 en vers 17. Maar het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielenvreugd. En het 17e, hoe groot, hoe vreselijk zijt gij alom. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere God. En ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.